Goedemiddag. U en jullie hier aanwezig, gasten onder ons, ik zie er vanmiddag niet zo heel veel. Mensen die via kerktelefoon en internet met ons verbonden zijn, iedereen van harte welkom in deze middagdienst. En vanmiddag gaat Willem Boonstra ons voor. Mijn naam is Tjepke Hoekstra en ik ben deze week ouderlijk van dienst. De bijbellezing is vanmiddag allerlei gedeelten die in de punten van de preek gelezen zullen worden. Exodus 19, vers 3 tot 6, Deuteronomium 4, vers 5 tot 9, Jesaja 42, vers 1 tot 4, Jesaja 49, vers 5 tot 6, Handelingen 1, vers 6 tot 8 en 15, vers 12 tot 18. Dus we gaan een flink deel van de Bijbel door vanmiddag. Er worden bij de uitgang twee collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de wilde ganzen. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 93, de eerste vier versen uit de oude berijming. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente. Zullen we eerst een ogenblik stil zijn voor de Heer? Zullen we dat staande doen? En daarna wil ik graag jullie groeten uit zijn naam. We komen vanmiddag samen in de naam van de drie enige God, verbonden met alle gelovigen uit alle volkeren en in verbondenheid met het Joodse volk. En ik mag jullie uit zijn naam groeten. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten en dan willen we graag met elkaar zingen, gezang 444, vers 1, 2 en 3. Mag ik jullie voorgaan in gebed om een zegen te vragen over de dienst en over Gods woord zometeen. Trouwe almachtige Vader in de hemel, schepper van de hemel en aarde. Heer, we komen tot u als gemeente Versneek om deze dienst aan u op te dragen. We willen vragen onze harten open te stellen voor uw geest, als we zo dadelijk de Bijbel gaan openen. Wilt u vanmiddag in ons midden zijn, Heer? Geef dat de woorden die ik spreek niet mijn woorden zijn, maar dat u zelf spreekt hier tot de gemeente. Wilt u erbij zijn, allen die een taak hebben vanmiddag? De kerkraad, de koster, de mensen van het geluid, de organist, maar ook allen hier aanwezig. We bidden u ook voor de gemeenteleden die hier vanmiddag niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Heer, wees ons nabij, in de naam van Jezus. Amen. Ik heb een preek uitgezocht van dominee A.A. Molenaar uit Beekbergen. En ik heb eerst even een inleiding van tevoren om een beetje toe te komen van waar het over gaat. En vervolgens wat Chipko zei, 3 keer 2 korte stukjes Bijbel en daarna wil ik er wat over vertellen. Ik dacht, het is vanmiddag, dus ik denk een echte leerdienst. Het gaat vanmiddag met name over de rol van Israël en Gods plan in het verleden, in het geheel van de Bijbel. Als je hier vanmiddag zit en je komt niet vaak in de kerk, of je weet niet veel van de Bijbel of het geloof, dan mag je gerust mij naar de dienst aanspreken of later contacten voor uitleg of verduidelijking. Ik stelde me bij het voorbereiding van deze preek de volgende vraag. Waarom is er eigenlijk het Oude Testament? En waarom is Jezus niet meteen gekomen? Want we zeggen vaak dat Israël belangrijk is, maar in ons denken als christenen hebben we vaak toch niet echt een plek daarvoor. Hoogstens een speciaal vakje, los van wat we verder geloven. Straks, op het eind, gaan we de geloofsbelijdenis uitspreken. En daar zie je eigenlijk typisch wat ik bedoel. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper, en in Jezus, de enige geboren Zoon. Zo van de schepping naar het Nieuwe Testament. Jezus die komt. Waar is het Oude Testament gebleven? Een ander voorbeeld. Met veel blijdschap heb ik een aantal jaren mogen dienen tijdens de evangelisatiediensten op de Heideplaats. We maakten daar uitnodigingen, zeg maar van die evangelisatiefoldertjes. U kent dat wel. Mensen uitnodigen tot geloof. Nou, er staat vaak op, eerst dat er een God is en dat hij alles heeft gemaakt. En dan dat wij zondige mensen zijn en dat wordt uitgelegd wat dat dan is. En vervolgens, maar gelukkig is Jezus gekomen om het weer goed te maken. Mooi plaatje erbij van een kloof en een kruis dat dan die brug vormt over die kloof. Goed foldertje op zich, maar weer hetzelfde. Waar is het Oude Testament? Je moet in zo'n foldertje natuurlijk wel de dingen versimpelen. Maar dat foldertje heeft typisch de structuur van de gereformeerde of van de evangelische theologie. Schepping, zondeval, verlossing. Oftewel Genesis 1 en 2, de schepping. Daarna Genesis 3, de zogenaamde zondeval. Het begin van alle ellende. Adam, Eva, de appel. En dan door naar Jezus. Heb je van het Oude Testament eigenlijk alleen de eerste pagina's nodig? Maar mis je dan niet belangrijke dingen? Versimpel je Gods wegen niet al te erg? Daar gaan we het vanmiddag eens over hebben. Waarom ging God eigenlijk de hele weg van het Oude Testament, de weg met Israël? En waarom kwam Jezus niet meteen om alles op te lossen? Wat heeft Jezus zelf eigenlijk met Israël te maken? Een echte leerdienst, grote lijnen van de Bijbel, maar ik hoop toch ook met betrekking op ons eigen leven. Vanmiddag gaat het dus over de hoofdlijnen van de Bijbel, de lijn in de Bijbel van Gods weg met Israël, tot aan Jezus en nog verder. En dan is het lastig om 1 Bijbelstukje als uitgangspunt te nemen, en dat doe ik dan ook niet. We gaan wat meer uit de Bijbel lezen vanmiddag. De preek is opgedeeld in 3 gedachten, 3 stukjes, en we lezen 3 keer 2 stukjes uit de Bijbel. En na dat stukje Bijbel zeg ik er wat over. En dan weer 2 stukjes en zo verder. Een overdenking in 3 gedeeltes. Als eerste lezen we 2 Bijbelgedeeltes waar het gaat over Gods bedoeling met Israël. Waarom hij dat volk uitkoos en wat hij ermee wil. We lezen nu eerst Exodus 19 vers 3 tot 6 en Deuteronomium 4 vers 5 tot 9. Mozes ging de berg op naar God. De Heere riep vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ten harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want mij behoort de aarde toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk, breng deze woorden over aan de Israëlieten. En dan het tweede stukje tekst, Deuteronomium 4, vers 5 tot 9. Zoals de Heere, mijn God, heeft opgedragen, leer ik uw wetten en regels waarnaar u moet handelen, in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heere, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als onderricht dat ik nu geef? Wees gewaarschuwd en neem uw zorgvuldigheid in acht, zodat u nooit vergeet wat u met uw eigen ogen gezien hebt. Houd het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Dan gaan we nu eerst zingen. Psalm 147, 1 en 7 van de nieuwe psalmbereiming. Het laatste vers wat wij net zongen, hè, daar is best wel eens wat wrijving in binnen de kerk. En ik hoop dat wat we net zongen, dat ik daar wat meer uitleg over kan geven aan jullie. Gemeente van Jezus Christus, waarom ging God die hele weg van het Oude Testament? En waarom kwam Jezus niet meteen om alles goed te maken wat wij mensen bedorven? Ik kan natuurlijk heel vroom zeggen dat wij Gods plannen nooit zullen doorgronden. Maar toch, denk je eens in. Wij mensen zijn vanaf het begin van God losgeraakt. De mensen leven van nature zonder hem en hebben al snel geen idee meer wie God is of wat hij wil. De wereld van mensen is eigenlijk een heidense wereld, waar ze hoogstens zelf allerlei goden bedenken. Stel je voor dat in zo'n wereld dat zomaar ineens Jezus zou zijn. Zouden de mensen iets begrijpen van wie hij is of wat hij komt doen? De Zoon van God, van wie? Degene die gekomen is om de mensen te redden. Hoezo? Waarvan dan? Nee, er is eerst iets anders nodig. Een plek waar God weer begint zich aan mensen bekend te maken. Het is nodig dat God mensen roept, zich aan hen verbindt, een relatie opbouwt. Een volk dat hem en zijn wil herkennen. Kijk, daar komt Israël in beeld. God begint op aarde na de zondeval, de grote vloed en de toren van Babel met Israël. Hij riep Abraham en daar begon het. Uit Abraham kwam uiteindelijk Jacob, Israël, voort. En aan Israël verbindt God zich. Hij hun God, zij zijn volk. Zijn liefde mogen ze kennen en zijn leefregels. Bij de berg Sinaï verbindt hij zich aan hen. We hoorden het. Echter, God kiest Abraham en Israël niet uit ten koste van de rest van de wereld. Nee, hij kiest hen juist uit met het oog op heel de aarde. Bij Abraham klonk het al. Een bron van zegen zul je zijn. En bij Israël klinkt het. We hoorden het uit Exodus. Een koninkrijk van priesters zullen ze zijn. En dat wil het volgende zeggen. Zij worden de schakel tussen God en de wereld. Als zij met de Heer leven, zal op aarde weer iets zichtbaar worden van hoe God het leven bedoeld heeft. Het stukje Deuteronomium zegt het. Andere volken zullen nieuwsgierig worden. Wat heeft dat volk een wijze wetten? Wat is hun God dichtbij hen? Een voorbeeld. Bij een groot bouwproject voor een nieuwbouwwijk, bijvoorbeeld hier in Sneek, wordt er soms een huis ingericht als modelwoning. Dan kun je komen kijken en je inleven hoe het is om in die wijk en in het huis te wonen. Je kunt komen proeven hoe het zal zijn, met de bedoeling natuurlijk dat het je aanspreekt en dat alle woningen in die wijk snel verkocht raken. Een modelwoning. Wel, je zou kunnen zeggen, Israël is bedoeld als modelwoning hier op aarde. Als plek waar je kunt zien en proeven hoe het is om met God te leven, hoe het is om hoe zijn wil wordt gedaan, hoe een leven is in zijn liefde. Zo is Israël bedoeld. Uitgekozen tot zegen voor zichzelf en ook voor heel de wereld. Dat hopelijk ook anderen ook aangetrokken worden en bij de Heer willen horen. Een koninkrijk van priesters. Maar helaas, het klonk zo mooi, maar zo heeft het niet gewerkt. Het Oude Testament is onder andere het verhaal van hoe Israël deze rol niet waarmaakte. Hoe ze niet met God leefden, andere goden aantrekkelijker vonden. Hoe Gods wet in de wind werd geslagen, de profeten waarschuwden. Maar het eindigde met de wegvoering naar Babel. Hoewel, eindigde, daar kom ik zo op terug. En denk nu niet dat Israël zo dom of zo slecht is. Nee, Israël is precies zoals u en ik. En alle volken, als God de Friezen of de Germanen had geroepen, was het niet beter gegaan. In het Oude Testament komt niet alleen naar voren hoe God roept. Zijn bedoeling om zich aan mensen te verbinden. Het blijkt ook erg duidelijk hoe mensen tegenover hem, onverbeterlijk eigenwijs, toch liever hun eigen zin doen. Gods gaven graag aanvaarden, maar zijn aanwijzingen niet. Of alleen zover het uitkomt. Zo was het met Israël, maar zo is het eigenlijk overal. En hoe nu verder? Zal de wereld aan Gods licht missen? Zal ook Israël worden verworpen, nu Gods plan met hen niet werkt? Daar moeten we verder over lezen in de Bijbel, in het Oude Testament. Want de profeten zien verder. Aan de ene kant wijzen ze Israëls mislukking aan en waarschuwen ze. Maar aan de andere kant zien ze ook hoop. Ik zou heel veel teksten kunnen lezen vanmiddag. Maar we lezen 2 uit Jesaja. We gaan lezen Jesaja 42, vers 1 tot 4. En Jesaja 49, vers 5 en 6. Jesaja 42, vers 1 tot 4. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volkeren het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. En de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken, tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. En dan het tweede stukje, Jesaja 49, vers 5 en 6. Toen sprak de Heer, hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, zodat ik aanzien zou genieten bij de Heer en mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot licht van de volkeren, opdat de redding die ik zal brengen zal, tot aan het einde der aarde reikt. We gaan verder, gemeente. Israël was door God bedoeld als modelwoning. Als aantrekkelijk voorbeeld, zo dat heel de wereld zich tot God zou wenden. Maar het Oude Testament vertelt ons, het werkte niet. Het werd geen modelwoning, het werd eerder een ruïne. Wat nu? Nu moeten we dus vooral niet zeggen, dit project Israël is mislukt. God gooit het weg en in Jezus begint het opnieuw. Nee, zeker niet. Want wat er verder allemaal ook gebeurd mag zijn, er is nu wel een plek ontstaan waar Jezus kan komen. Waar ze het begrijpen als er wordt gezegd, hij komt Gods koninkrijk brengen. Hij zorgt voor vergeving. Met hem begint het nieuwe begin in wat zo nodig is. Je zou kunnen zeggen dat Gods geschiedenis zich gaat toespitsen als een zandloper. Ik zal proberen het aan te geven hoe het steeds smaller wordt. God schiep eerst heel de wereld, maar die raakt dan los van hem. En daarom kiest hij Israël om eerst met hen verder te gaan. Maar ook dan komt er een verdere toesplitsing. Israël splitst zich in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk. En Gods weg lijkt alleen verder te gaan in het 2-stammenrijk in Juda. Maar ook in Juda wendt de wetteloosheid en wordt het verbond vertrapt. Het loopt laag af in de wegvoering naar Babel. Maar loopt het echt af? Nee, toch niet helemaal. De profeten zeggen een rest keer terug, een kleinere groep. Zullen die dan trouw de Heer dienen en zo het licht zijn in de wereld? Nou, als we kijken naar die ballingschap, dan valt dat zeker tegen. En keren mensen terug, zeker. Jeruzalem wordt weer opgebouwd. Maar Ezra en Nehemia worden toch alweer allerlei misstanden aanpakken. Israël blijft onverbeterlijk, of anders gezegd, mensen blijven mensen. Hoe moet dat nu ooit goedkomen met Gods plan? Maar dan ziet de profeet Jesaja nog een laatste toesplitsing. Een figuur die de dienaar van de Heer genoemd wordt. Een soort personificatie van Israël. Hij zal trouw Gods wil doen, vol zijn van Gods geest. Hij zal heel Israël laten terugkeren bij God. Ja, sterker nog, hij zal een licht zijn voor alle volkeren. Dat wat heel Israël had moeten zijn, zal in hem waar worden. Zie je die toespitsing in die zandloper? Wereld, Israël, Juda, de rest keer terug, de dienaar van de Heer. En wie is die dienaar van de Heer? Als christenen herkennen we hier Jezus Christus. Hij is de vervulling van Gods bedoeling met Israël. Hij is die ware Israëliet. Het ware Israël in zekere zin. En dat is misschien een nieuwe gedachte voor u, maar het is wel een kerngedachte. Want God wil dat zijn plan doorgaat, dat de wereld hem zal kennen. En afwachten of Israël het ooit anders zal doen, of de modelwoning weer opgeknapt kan worden, dat lijkt zinloos. Een ander volk uitkiezen en het daarmee proberen, net zo goed trouwens. Mensen blijven mensen, maar Gods plan moet doorgaan. God wil de God zijn van mensen, van heel de wereld uiteindelijk. En daarom komt Jezus, de ware Zoon van Israël. Hij laat zien hoe een leven met God is, in die uiterste toesplitsing, het smalste punt van de zandloper. En dan bij Jezus komen de dingen op scherp te staan. Want hoe reageren de Joodse leiders? Hoe reageert ten diepste elk mens? Als God zo dichtbij komt, dan komt de diepste uiting van ongehoorzaamheid. Jezus wordt verworpen, gekruisigd. En ik zei al, geef niet Israël alleen de schuld van Jezus dood. Als Jezus bij de Friezen was gekomen, kijk maar wat er gebeurde met Bonifatius in Dokkum, was het ook slecht met hem afgelopen. In Jezus dood zien we de diepste uiting van menselijke slechtheid en schuld. Hij wordt verworpen. Maar, en dat is het onbevattelijke wonder, Jezus dood niet alleen de uiting, maar ook de uitwisseling van de menselijke schuld. De uitwisseling, hij draagt weg wat wij zijn en doen, tot in de dood. De schuld van Israël en de volkeren. En dan gaat het door. Jezus stond op. Er komt ruimte, toekomst voor alle volkeren. De zandloper is door het smalste punt gegaan en wordt nu zo wijd als de hele wereld. De knecht van de Heer, zo zag Jesaja al, brengt redding tot aan het einde van de aardrijk. Dat waarvoor Israël was uitgekozen, loopt niet dood. In Jezus loopt het door, licht voor alle volkeren. Het wordt tijd om het laatste keer uit de Bijbel te gaan lezen vanmiddag. Nu uit het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Ik spreek ook liever van het Eerste en het Tweede Testament. Dat klinkt wat vriendelijker dan het Oude en het Nieuwe. Het is net of is het Oude afgedaan. En dat is het dus niet. Het tweede deel van de Bijbel dat je nooit goed kunt begrijpen zonder het eerste deel in je achterhoofd. We lezen twee gedeeltes nu uit het Bijbelboek Handelingen. Het eerste gedeelte is uit Handelingen vers 1 vers 6 tot 8. En daarna Handelingen 15 vers 12 tot 18. Handelingen 1 vers 6 tot 8. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die hun gebed uitspraken en daarna hen de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeien. Ook een groep priesters aanvaarde het geloof. Dan hebben we nog een laatste stuk uit Handelingen 15, vers 12 tot 18. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus. Die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht. Toen ze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Hij zei, broeders luister, Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volkeren een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David heropbouwen. Wat is neergehaald, zal ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zullen zoeken. Evenals alle volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dat van oudsher heeft aangekondigd. Nog één laatste stukje overdenking. Ik hoop dat het niet te veel wordt vanmiddag. Gods plan heeft dus de vorm van een zandloper. Van Israël zich toesplitsend in Jezus en in het bijzonder in zijn dood en opstanding. Als het allersmalste punt. Maar van daaruit wordt de zandloper weer wijder. Daar hoorden we over in Handelingen 1. De goede boodschap over Jezus gaat de wereld in. Vanuit Jeruzalem, middelpunt van het Joodse land, dat heel Judea en dan Samaria en uiteindelijk tot aan de uiteinden van de aarde. Zo wordt Gods aloude plan vervuld, dat alle volkeren hem zullen kennen. Jacobus zegt het tijdens die grote vergadering in Handelingen 15... Hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volkeren een volk te vormen dat zijn naam vereert. Het gaat waar worden. En hoe gaat dat dan? Langs een onverwachte weg. Iets wat vanuit het Oude Testament totaal niet logisch is. Gods plannen lijken niet na te rekenen. Want vanuit het Oude Testament zou je verwachten dat die zandloper gewoon omgekeerd werd. De profeten verwachten het herstel van Gods regering met Israël zou beginnen. Jacobus haalt in Handelingen 15 zo'n profetie aan. Je zou verwachten, Jezus is gekomen. Dan heb je zijn leerlingen, als trouwens de rest van Israël. Dan komen er dankzij hen steeds meer Joodse mensen die Jezus herkennen. En als zo heel Israël Jezus herkent als Messias, zal zeker ook de wereld het licht gaan zien door hen. Dat zit ook achter die vraag van de leerlingen in Handelingen 1. Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Maar Israël is toen niet hersteld. Dat is het ingewikkelde. Het grootste deel van Israël wees Jezus af. En dat doet het helaas nog steeds. Het evangelie gaat wel de wereld in. Alle kanten om. Maar niet door Israël als eersteling. Het gaat als ware om hen heen. Dingen gaan anders. Het denk ik net zoiets als met Jezus zelf. Aan de ene kant is hij die vervult wat de profeten aankondigden. Aan de andere kant was zijn leven en vooral zijn sterven heel anders dan iemand vooraf had kunnen bedenken. Zo is het blijkbaar ook met de vervulling van Gods plan na Jezus dood en opstanding. Het gaat met een omweg. Israël gaat eerst niet mee. Paulus worstelde daarom mee. Christenen van alle eeuwen hebben het er moeilijk mee en kunnen er moeilijk mee omgaan. Het Jodendom, dat als lastige steen in die uitgewaaide stroom ligt. Zo is de zogenaamde vervangingstheologie ontstaan, die zegt, de rol van Israël is blijkbaar uitgespeeld. Het volk van God is nu ieder die in Jezus gelooft, ongeacht de afkomst. Zo is het echter niet. Er staan nog onvervulde beloften voor Israël in de Bijbel. Wat God belooft, dat vervalt nooit. Dat doet ongeloof en ongehoorzaamheid niet vanaf. Bij hen niet en bij ons niet. Ook Israël zal weer aansluiten bij het rijk van Jezus Messias. Zeker weten. Maar tot die tijd, en daar sluit ik mij af, tot die tijd gaat de boodschap van Gods Koninkrijk toch alle kanten op. En hoe dan? Via de volgelingen van Jezus uit de volkeren. In de eerste brief van Petrus worden de christenen een koninkrijk van priesters genoemd. Juist dezelfde aanduiding voor Israël die we eerder hoorden vanuit Gods woord. En hier komt u dus in beeld en jij en ik. Want ieder die in Jezus gelooft heeft nu die taak op aarde die vroeger alleen voor Israël was. Welke taak? Om te laten zien hoe mooi een leven met God is. Om ook anderen daarvoor uit te nodigen. Jullie zullen van mij getuigen, zegt Jezus. En dat gold niet alleen voor de eerste 12 apostelen. Het is ook voor ons. En dat geeft veel te denken. Laten wij iets zien van hoe heerlijk het is om met de Heer te wandelen. Zullen mensen denken, wat volgen die goede leefregels? Wat zijn die liefdevol? Wat hebben die voor iets bijzonders? Zijn wij als kerk, als christenen, een modelwoning? Aantrekkelijk om ook in te willen wonen? Ja, dat is de grote opdracht. Maar gelukkig hoeven we dat niet in eigen kracht te doen. Gods geest werkt mee. Dan mogen we de wereld nieuwsgierig maken. Ja, dan mogen wij als christen misschien zelfs Israël jaloers maken. Zoals Paulus het noemt. Dat Joodse mensen benieuwd worden naar Jezus als Messias. Wanneer ze ons christenen leren kennen. Daar heeft de christelijke kerk helaas de eeuwen door weinig aanleiding toe gegeven. Maar Gods plan gaat door. Het evangelie van Jezus gaat de wereld over. Het is zelfs al bij de einden van de aarde. Ook Israël zal eens in Jezus de beloofde Messias erkennen. Wie weet hoe spoedig Gods plan gaat door. Vaak ondanks mensen. Israël ongehoorzaamheid doen. Ongehoorzaamheid en zonde en slapte van de kerk nu. Laten we bij ons mogen zijn. Gods plan gaat verder dankzij ons. We hebben alles gekregen uit genade. Langs die lange weg die we vanmiddag hoorden, laten we het verder verspreiden totdat Hij komt. Amen. Dan gaan we nu zingen Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Ik wil graag met jullie de geloofsbelijdenis lezen en zullen we dit zo mogelijk staande doen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Nu graag nog met elkaar zingen, Johannes de Heer, 928. En daarna wil ik graag afsluiten met een dankgebed en de zegen. Mag ik jullie voorgaan in een dankgebed en op het eind van het gebed wil ik graag de zegen aan jullie meegeven. Heer alle heren, trouwe almachtige God en Vader, we zijn gekomen aan het einde van deze eredienst en we willen graag in dankbaarheid afsluiten en zo onze gebeden opdragen aan u. We danken u voor de troostrijke beloften die we vanmiddag mochten horen uit de Bijbel, uw woord. We danken u voor de uitleg en de handvaten die we mee naar huis mogen nemen. Heer, wat is uw genade oneindig groot. U kent ons door en door. U hebt ons zelf gemaakt. U weet, Heer, dat we steeds opnieuw fouten maken. En wat een voorrecht is het om te weten dat u oneindig geduld hebt en vergeeft. We vragen u dat we als een modelwoning mogen zijn. Een afspiegeling van uw Zoon Jezus, zodat mensen een aangename geur bij ons kunnen waarnemen. We bidden u voor de kerken wereldwijd in alle kleur en voor elk kerkverband wereldwijd die u aanbidden. We bidden u voor het Joodse volk, het land Israël en de stad Jeruzalem. We bidden voor een geestelijk herstel voor onze oudste broer Israël. Fysiek zijn ze weer in het land. Wat hierna komen zal, is dat ze uiteindelijk Jezus mogen herkennen. We lezen het in uw woord. We willen u danken voor alle dingen die goed mogen gaan in onze gezinnen, families en kerkelijke gemeenten. Dank u wel voor onze gemeente. Dank u wel voor al het werk dat hier wordt gedaan. Dank u wel ook voor onze predikant Bruinsma. Wilt u hem in het bijzonder zegenen, samen met zijn gezin, en hem alles geven wat nodig is als onze herder en leraar. We bidden u voor alleenstaanden, de ouderen, onze jeugd en kinderen. U hebt beloofd dat u zult voorzien tot in de duizendste generatie. We bidden u, Heer, voor alle keuzes die we de komende week weer moeten maken. Privé of zakelijk, Heer, wees u daarin nabij. We danken u dat we hier in alle vrijheid bijeen mochten komen. Als gelovigen uit de volkeren. Heer, we denken vandaag ook aan onze broeders en zusters die verdrukt worden omwille van uw naam. We denken aan alle mensen die het moeilijk hebben door eigen schuld of door omstandigheid. We dragen u op, de zwakkeren van de maatschappij. Mensen die verslaafd zijn, daklozen, mensen die verstrikt zijn in de wereld van prostitutie. We bidden u voor degenen die in de gevangenis zitten. We bidden u voor de mensen die eenzaam zijn. We bidden u voor de mensen die te maken hebben met ziekte of verdriet. Geef ons als volgelingen van u open ogen en een toereikende hand om het te zijn voor wie ons nodig hebben. Ga met ons mee zo de nieuwe week in. En laat ons als ambassadeur van u tot zegen zijn. Aan u alle lof en eer tot in eeuwigheid. De Heere zegen jullie en de Heere behoeden jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn heilige aangezicht over jullie en geven zijn vrede, zijn shalom in jullie hart. Amen.